snail sound system. I think it might be
the snail obscuriosa. One, two, trio. Pick your number, take your ticket, make your choice. But I think it's the snail.
I'm like a bird.
Sound
system. Trio. One, two,
trio.
One, two, trio. Make your choice. Take your ticket. It's up to you. Obscuriosa. It's the snail sound.
Five.
This way. dark hole, the place we call the wormhole. But it's not a wormhole, it's a snail, it's a snail, and you're never going to get out of there.
Computer, and yet you don't know how to use it. It's like having a TV with a video, and you never know how to program it. It's like you meet your own partner, and you never remember their name. It's like you live with the one you love for 20 to 40 years, and then one day you wake up, you burst into tears, and you wonder why it's you that you're finding is going to cry. it's nothing more, nothing less. Baby, you are blessed.
Oh, madame. Together and pray for the sound system has had its day.
Argos, Radio Onyo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws.
Ja, deze rubriek maken we samen met de collega's van Onyo NL, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. En tot 1 maart jongstleden werd die site samengesteld door Wil van der Schans. Die site is trouwens een samenwerkingsverband, Wil, van Argos met Reporter en Zembla.
Ja, nee, klopt.
Alle onderzoeksprogramma's van de publieke omroep, alle drie. Je werkt inmiddels ergens anders bij de Anne Frank Stichting.
Ja,
wat doe je daar? Ja. Onderzoek zonder twijfel.
Onderzoek naar extremisme in de samenleving, racisme. Het is de onderzoekspoot van de Anne Frank Stichting. Ja.
En al veel rechtsextremisme ontdekt ook?
Nou, ik ben nu bezig met Amsterdam en gelukkig valt het daarmee.
Oké. We hebben je uitgenodigd voor iets anders. Want van de week kwam er een koerier bij je langs. Ik vertelde het al. Van de AIVD, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Met documenten. Vertel even wat het voor documenten zijn en hoe dik die ordners zijn.
Ja, het is heel grappig inderdaad. Het heeft heel lang geduurd. Ik ben al volgens mij sinds december 2008 bezig met dit onderwerp. Een beetje naar aanleiding van allerlei dingen die in Argos hebben plaatsgevonden.
Het onderwerp is Irak, hè? En de besluitvorming.
Ja, klopt. De hele politieke besluitvorming. Alle bijdragers van Nederland aan de oorlog in Irak. En er waren destijds allerlei discussies geweest in de Eerste Kamer. Argos had er aandacht aan besteed. Ik ben vrij deskundig in het gebied van inlichtingendiensten. En ik heb toen een verzoek ingediend om alle informatie in de periode 2002 en 2003 voorafgaand aan die oorlog over de bijdragers die de AIVD heeft geleverd. Tegelijkertijd ook MIVD, maar die stukken heb ik nog niet gekregen.
Militaire inlichtingendienst.
Ja, ja.
En ik kan me herinneren uit die tijd dat het antwoord aanvankelijk een bot, nee, dat krijgt u niet, was.
Ja, nee, dat klopt. In eerste instantie werd alles na een maand of drie afgewezen. En het belangrijke is dat het argument was dat de commissie Davids, die was net 4 weken daarvoor ingesteld door de regering om onderzoek te doen, hè, wat ondertussen al lang gepubliceerd is. En dat werd als reden opgegeven. Die commissie die moet in alle rust en in alle degelijkheid haar onderzoek kunnen doen. En we kunnen het niet hebben dat er in de tussentijd dan een debat komt over een deelonderwerp. Nou, daar was ik het natuurlijk niet mee eens.
Dus je bent gaan doorprocederen?
Ik ben gaan doorprocederen, ook vanwege de principiële zaken. Ik vind eigenlijk, en andere journalisten met mij, dat als er een onderzoekscommissie aan het werk is, dat je ook als journalist gewoon je werk moet kunnen blijven doen. En dat het niet zo kan zijn dat er een soort oekase van bovenaf komt die zegt van wij geven geen informatie meer en basta. Dus ik ben in bezwaar gegaan, de hele procedure doorgevolgd, ook weer afgewezen in de bezwaarprocedure onder hetzelfde argument. Nou, de volgende stap.
Het argument was steeds, we hebben meester Davids al, we hebben Wil van der Schans niet nodig om.
Nou, dat niet alleen, maar ook juist het feit dat hij meester Davids zijn werk in alle rust zou moeten doen. En geen
broedende kippen moet je niet storen,
nee,
zegt ze
inderdaad,
dan.
Daar kwam het op neer.
Hey, je hebt daar veel werk van gemaakt. Op een bepaald moment ben je naar de CTIVD gegaan. Voordat het iedereen gaat duisteren. Wie zijn dat nou weer?
Nou, ik ben niet naar hun toe gegaan, maar die CTIVD, dat is een commissie van toezicht op de inlichting- en veiligheidsdiensten. En die monitoren zelf eigenlijk wat die inlichting- en veiligheidsdiensten allemaal doen. En die zijn in hun werk, zijn ze mijn verzoek tegengekomen. En toen hebben ze gezegd tegen de AIVD, hey jongens, dit is wel leuk en aardig dat jullie dat weigeren, maar daar zijn we het helemaal niet mee eens. Wij staan op het standpunt dat inderdaad onderzoeksjournalisten, gewone journalisten, dat iedereen die om die informatie vraagt, ook al is een onderzoekscommissie bezig, dat die toch recht heeft op die informatie.
En aan die commissie heb je het een paar maanden later dan weer te danken dat je uiteindelijk die koerier van de AIVD langs kreeg met de stukken.
Ja, klopt. Want die informatie is pas na de commissie Davids bekend geworden. Maar ik heb de voorzitter van de commissie gevraagd om getuige te zijn in de rechtszaak die ik heb aangespannen. En de rechtbank die heeft zich op hetzelfde oordeel gesteld als de commissie. En ervoor zorg gedragen dat ik de informatie nu dus heb.
Ja,
ingewikkeld verhaal, maar
je hebt het doorzettingsvermogen voor nodig.
Nou, uiteindelijk ook vanwege het principiële karakter, hè, waar we het net over hadden, is het inderdaad van belang.
Ik kom daar zo op terug, op de inhoud van wat er dan in die dossiers zit. Ja. Allereerst even de mededeling dat we de AIVD zelf hebben uitgenodigd om deel te nemen aan dit radiogesprek. Dat wilde de dienst niet. Nou ja, oké, het is een geheime dienst, dus dat is ook misschien niet zo raar. Ja. Maar we hebben wel gesproken met de woordvoerder van de AIVD, die zei dat de dienst niet zoveel toe te voegen heeft aan de documenten die nu in jouw handen zijn, want die spreken voor zich, dat zullen we straks kijken. En verder zei de woordvoerder van de AIVD, het antwoord op de vraag waarom we het hebben vrijgegeven is heel simpel. We hebben ons aan de wet te houden en we hebben ons ook aan de wet gehouden. En die bevatten eigenlijk geen gronden die zich verzetten tegen deze openbaarmaking. Nou, ja. Volgende vraag. Hoe bijzonder is het nou wat er in die stukken staat en dat de AIVD die heeft vrijgegeven? Die vraag legden we gisteren voor aan professor Bob de Graaf. Hij is expert op het gebied van de inlichtingen en veiligheidsdiensten bij de universiteiten van Leiden en Utrecht.
Ja, dat is bijzonder. Het is bijzonder wegens de zeer korte tijdsduur die verstreken is. Het is bijzonder gezien de omvang van het materiaal. En het is ook bijzonder omdat het hier niet in het kader is van een door de regering gevraagd onderzoek of op verzoek van het parlement, maar van een particulier persoon.
Ja, ja. Is het wel eens vaker voorgekomen überhaupt dat zo'n dossier vrijgegeven is?
Nou, er is met name wel eens relatief jong materiaal, maar dan praat je toch al gauw over materiaal van 15 jaar of ouder, vrijgegeven aan mensen die zelf onderwerp van onderzoek zijn geweest. Maar iets als dit is niet eerder voorgekomen.
En waarom zou de AIVD dit dan nu wel doen, denkt u?
Ik denk dat ze in een lastig pakket zaten aan de ene kant. Omdat de stukken natuurlijk al wel vrijgegeven waren. Hè, met alle restricties daaromheen aan de commissie Davids. En dan is het moeilijk om te gaan zeggen dat andere mensen het niet meer mogen zien. En ja, misschien tot op zekere hoogte komt het de dienst ook wel niet zo slecht uit. Er is heel lang door de politiek het beeld geschapen dat AIVD en MIVD hetzelfde zeiden als de politiek. En we weten intussen via het rapport van de commissie Davids wel dat de diensten toch iets genuanceerder bericht hebben aan de bewindslieden dan tot nu toe naar buiten is gekomen.
Ja, en dat stond ook al in het rapport van de commissie Davids. En ze vinden dat helemaal niet erg als dat misschien nog een keer naar buiten komt.
Ja, ja.
En wat vindt u ervan dat ze dat doen? Moeten we dit toejuichen of is dit een... Nou ja, gewoon, wat vindt u daarvan?
Nou ja, ik denk dat er toch op een bepaalde manier een precedent is gezet. En als onderzoeker van juist dit soort diensten juich ik dat natuurlijk wel toe.
Voor u is het prettig in elk geval.
Ja.
Maar is het ook goed voor de democratie of zijn dat te grote woorden?
Ik denk dat het van belang is, niet alleen voor de democratie, die natuurlijk gebaat is bij een zo transparant mogelijke overheid, maar ook voor de diensten zelf. Ik heb altijd beweerd dat als je dingen echt geheim wilt houden, dan moet je ook tegelijkertijd heel goed derubriceren. Want anders krijg je enorme hooibergen met geheim materiaal waarvan je zelf niet eens meer weet wat erin zit.
En derubriceren, wat is dat?
Nou, dat je dus eigenlijk een termijn zet op het vrijkomen van materiaal. Kijk, een land als de Verenigde Staten hanteert termijnen van bijvoorbeeld 7 of 12 jaar waarna bepaalde informatie vrij moet komen. En Nederland kent zo'n stelsel niet.
Helemaal niet. Dus een document van 100 jaar geleden kan ook nog steeds geheim zijn.
Ja, er is een bekend voorbeeld van Defensie, waar op een gegeven moment een beveiligingsbeambte alarm sloeg, omdat er een document open en bloot op tafel lag met daarop het stempel streng geheim. Maar dat bleek de neutraliteitsverklaring van Nederland te zijn ter tijde van de Frans-Duitse oorlog uit 1870. En dat soort situaties krijg je als je niet stelselmatig derubriceert, dus het stempel streng geheim of confidentieel of wat er ook op staat, eraf haalt.
Ja, en dan zou dit misschien wel eens een begin kunnen zijn van een discussie daarover om dat wel te gaan derubriceren. Wat een moeilijk woord is dat.
De rechter zou kunnen zeggen, nou, als dat in dit geval zo is, waarom zou dat in een aantal andere gevallen ook niet zijn?
Oké, dus wie weet wat we nog tegemoet kunnen zien.
Ja, ik ben benieuwd.
Wij ook. Hartelijk bedankt voor deze reactie.
Oké, graag gedaan.
Ja, dat was professor Bob de Graaf, die interviewer Kees van der Bos het woord derubriceren leerde spellen. Terug naar Wil van der Schans, onderzoeker Wil van der Schans hier in de studio. Nou, onderzoekers als professor de Graaf zijn dus erg blij met deze stap van de AIVD om deze stukken vrij te geven. Bij mijzelf kwam eigenlijk de vraag op, is het geen mosterd na de maaltijd? Want het meeste heeft nu in dat rapport Davids gestaan natuurlijk.
Ja, kijk, er heeft natuurlijk een belangrijk deel heeft in het rapport van de commissie Davids gestaan. Maar dat is wel een beperkt deel, omdat de commissie Davids al schrijft dat ze vooral de documenten bekeken hebben waarin de AIVD een inschatting maakt over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak. Dat was natuurlijk zeg maar waar het onderzoek zich op richtte en ook dat onderdeel hebben ze dan gebruikt. In de korte lezing die ik nu heb gedaan, want ik heb de stukken pas donderdag gekregen, ben ik al wel een aantal dingen tegengekomen die inderdaad buiten dat onderdeel vallen. En dan gaat het bijvoorbeeld inderdaad om de voorbereiding van een ministeriële kerngroep speciale operaties, die toch meer gaat over de geheime militaire bijdrage, waar onder andere Argos toch heel hard achteraan
zit.
Wat
steeds omstreden is geweest, hè?
Ja, wat inderdaad omstreden is geweest.
Vorige week bleek dat het gat van Nest toch een andere rol speelde dan in het rapport Davids stond.
Ja, en dat soort elementen die zijn dus allemaal niet door de commissie Davids meegenomen. Dus ik vermoed dat er nog genoeg materiaal in zit voor journalisten om nog te onderzoeken en mee aan de slag te gaan. Dus dat heeft toch nog wel betekenis en waarde, denk ik.
En het principiële punt waar ook professor De Graaf het over had. Kijk, wat er nu is gebeurd, is dat premier Balkenende een commissie instelde, de commissie Davids, en zijn ministers, mevrouw Ter Horst en minister van Middelkoop in die tijd, dus tegen journalisten zeiden, en nu mogen jullie het lekker niet meer zien, want we hebben een commissie ingesteld. Ja. Betekent deze uitspraak en het feit dat je die documenten nu hebt dat in de toekomst, als er weer een commissie wordt ingesteld, er anders met de journalisten zal worden omgegaan?
Ja, nee, dat zal absoluut moeten, omdat de fout eigenlijk die gemaakt is in dit geval, is dat het een belangenafweging is. En eigenlijk is die belangenafweging nooit degelijk gemaakt, en er zijn ook nooit degelijke argumenten boven tafel gekomen waarom de commissie
daar. Je verwacht in de toekomst meer openheid naar journalisten
absoluut,
toe.
Absoluut, inderdaad. Dit is een hele belangrijke uitspraak in dat kader, zeker. Ja.
Ik dank je voor je komst. Wil van der Schans. En lekker snuffelen in de... Hoeveel pagina's waren het?
Nou, 600. Dit en er komt nog aan de stapel 1. Van de emissie.
Lekker snuffelen in het weekend. Dank je wel. En Argos is er volgende week weer dan met...
Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo.
Goedenavond, luisteraars. Daar zijn wij eindelijk eens weer na 5 weken. Vorige week was hier op deze plaats een documentaire te horen over het Nederlands elftal. En die is niet helemaal goed afgelopen. Het vervolg daarvan hoort u misschien over 4 jaar. Straks bij ons KI, kunstmatige inseminatie. Maar dan bij de mens. En nu eerst de wetenschap. Want wat is er nou eigenlijk leuker dan wetenschap? Wetenschap is eigenlijk een grote speeltuin vol met dingen die men kan ontdekken. Maar om die dingen te kunnen ontdekken, daar heb je soms een gids bij nodig. Iemand die je wijst op dingen. Hè, die bijvoorbeeld laat zien waarom het in kamers van pubers altijd zo'n verschrikkelijke rotzooi is. Of die uitlegt hoe zelfbestuiving bij de bloem werkt. Of KI bij de mens. Of waarom de kip toch eerder was dan het ei. Iemand die populariseert. En vroeger was dat not done, dat deed je niet. Nee, nu nog wel in sommige kringen van de wetenschap. Want ja, wetenschap is natuurlijk een serieuze zaak, maar toch is het heel erg goed om deze interesse te kweken. Want al die mensen die je informeert over de wetenschap worden misschien later wetenschappers. En iemand die dat heel goed kan, dat kweken van interesse, is Rob van Hattem. Het enthousiasme spat er bij Rob echt werkelijk vanaf. Hij doet dat bij de VPRO, daar maakt hij programma's. En hij doet dat ook bij het NEMO in Amsterdam, waar hij werkt. Corinne van der Hoeven portretteert vanavond Rob van Hattem in Wetenschap in Beweging.
Ik wil echt veel van alles weten. En niet heel veel van één ding. Dus dat is altijd mijn ding geweest. Dat ik daarom ook die wetenschapsjournalistiek of die wetenschapprogramma's maken gewoon zo ongelooflijk leuk vind. Ja, wij leven natuurlijk inmiddels in een cultuur die doordrenkt is van wetenschap en technologie. Ik vind dat fascinerend. Ik bedoel, sommigen zeggen mensen dat tegen mij. Ja, met wetenschap rationaliseer je alle stukken en wordt het allemaal mechanisch. Ja, ik kijk daar heel anders tegenaan.
Ja, welkom bij alweer de 16e editie van de Nationale Wetenschapsquiz. Ook dit jaar weer samengesteld door NWO en de VPRO.
Ja, wij hopen dat uw brein niet al te zeer vertraagd is door de overdadige kerstdiners. Want wij gaan u testen op uw kennis en uw logische vermogens.
Als ik snap hoe een bloem zeg maar, zichzelf bevrucht of bevrucht wordt door insecten en hoe dat precies in zijn werk gaat met die pollen en met die stuifmeelkorrels en met die stampers en hoe die keurig op elkaar ingrijpt en hoe het DNA daar zijn werk doet. Dat vind ik een veel grotere schoonheid dan dat ik zeg, ja, er is iemand die heeft dat gecreëerd.
Ja, en hier zijn ze natuurlijk de belangrijkste gasten van vanavond. Een team van wetenschappers dat inhoudelijk misschien in het voordeel is, wordt uitgedaagd door een team van de wereld van de kunsten.
Mijn naam is Rob van Hattem en ik ben programmamaker bij de VPRO en inhoudelijk directeur bij NEMO in Amsterdam, het Science Center. Ik ben al heel lang programmamaker bij de VPRO, denk inmiddels 30 jaar. Nou, niet alleen bij de VPRO, maar programmamaker in zijn algemeenheid. En ergens in 1999 werd ik gevraagd om directeur te worden van NEMO. Want het was bijna failliet. New Metropolis heette het toen. Dat gebouw stond er toen bijna 3 jaar. Dat was toen bijna failliet. Toen moest er een doorstart gemaakt worden. Toen moest er ook een nieuwe directie komen, een nieuw bestuur. En toen heeft het bestuur en mede Vincent Ike, de astronoom, heeft mij toen gevraagd of ik het interessant vond om eens na te denken over wat er in zo'n gebouw moest komen, in zo'n science center. Een science center is eigenlijk bedoeld om wetenschap en technologie onder het publiek te brengen. Nou, ik ben al sinds jaar en dag gek van wetenschap en gek van technologie. Dat wist Vincent ook. En die had mij een brief gestuurd en zei van, vind je het niet interessant om er daar eens over na te denken? Nou, dat vond ik inderdaad interessant. Ik wist eigenlijk helemaal niks van musea en helemaal niks. Ja, ik wist wel wat van science centers. Maar ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
Waar lopen we nu, Rob?
Nou, we lopen nu van het Centraal Station in Amsterdam naar Nemo. En dat doe ik in ieder geval één keer per week. Want ik moet altijd op een vaste dag ga ik naar Nemo om daar van alles te overleggen. En met mensen te spreken over nieuwe tentoonstellingen en dat soort dingen.
Daar ligt het, hè? Moet je eens kijken.
Ja, daar ligt het. Het is een bijzonder gebouw. Want het is gemaakt door Renzo Piano. Ook bekend van het Centre Pompidou in Frankrijk. Het is een... Iedereen denkt altijd dat het een schip is. Volgens Renzo Piano is dat het niet. Volgens mij wel, maar goed.
Ja,
nee, wat hij heeft gedaan, dat is wel grappig. De originele tekening is... Onder Nemo loopt de eitunnel. Die loopt schuin naar beneden.
Ja.
En wat hij heeft gedaan is eigenlijk gespiegeld. Hij heeft de eitunnel gespiegeld. Dus de lijn van de weg die naar beneden loopt, heeft hij doorgetrokken naar daarboven. En die stijgt eigenlijk de ruimte in of zoiets. Maar ik moet eerlijk zeggen, het lijkt verdomd veel op een schip.
En daar gaat het natuurlijk om, hè? Mensen die zien een schip liggen aan de haven.
Ja, ja.
Zo zou je het kunnen zien.
Ja, nee, precies. En wat grappig is, toen het er net lag, dat gebouw, vond iedereen het vreselijk. En nu is het inmiddels een icoon van Amsterdam geworden. Die ziet het overal terug. En mensen fotograferen het in grote hoeveelheden in het buitenland. Zie je het overal in boekjes terug en zo. Dus het is heel grappig hoe de perceptie van mensen verandert door de tijd heen. Maar ik vind het een bijzonder gebouw. We zijn nu aan het kijken in hoeverre we op de bovenkant, zoals je ziet, dat hele schuine dak ligt pal op de zon. En het waait er altijd boven. Dus we zijn nu met een project bezig wind- en zonne-energie op het dak te gaan brengen. Nemo groen. Ja, eigen ideeën die zijn nu in ontwikkeling. We zijn daar nu letterlijk een businessplan voor aan het ontwikkelen. Kijken hoe we dat precies vorm kunnen geven. Nou, dat vind ik wel wat spannend ook. Zo leidt dus het een tot het ander, zeg maar. Wat kan wetenschap en technologie bijdragen aan een duurzamere wereld? Het bedenken van een tentoonstelling bijvoorbeeld voor zo'n museum is een beetje vergelijkbaar met televisie maken. Dus je hebt een verhaal nodig. Je hebt een decor nodig. En je moet ervoor zorgen dat het gewoon gerealiseerd is en op tijd klaar is. En je hebt je fantasie nodig om er iets creatiefs van te maken. Nou, dat zit eigenlijk zowel in een televisieproductie als in zo'n museumproductie.
Mijn naam is Vincent Ike. Ik ben hoogleraar theoretische astrofysica en ik ben beeldend kunstenaar en schrijver. Ik ben door de popularisatie van mijn vak met Rob in aanraking gekomen. Ik werkte toen ik in het buitenland was al heel veel in publiekscontact en in Nederland heb ik dat nog een beetje doorgezet. En min of meer van nature ben ik dus met Rob in aanraking gekomen omdat hij dat vanuit de media ook al heel erg deed.
Wat is volgens u de kracht van zijn persoonlijkheid voor, met name Nemo?
Het grappige is dat ik de sterkte van zijn aanpak en zijn persoon voor bijvoorbeeld radio en tv in zekere zin een zwakte vind voor Nemo. Rob is een voortreffelijk programmamaker. Hij kan items maken, hij kan verhaaltjes maken over een enkel ding. De zwakte van Nemo, en die heeft hij volgens mij niet bestreden, is dat Nemo geen verhaal is, maar een verzameling verhaaltjes. Het zijn allemaal die dingen die heten items, exhibits en dergelijke. En gezien vanuit de kant van de wetenschap vind ik het een gemiste kans dat het geen verhaal betreft, maar een hoop losse verhaaltjes. Het is in zekere zin vergelijkbaar met een overigens briljant schrijver die alleen maar korte verhalen schrijft en nooit een roman uit zijn pen krijgt.
Dat zou betekenen dat er een andere dan Rob van Hattem op die plek zou moeten komen?
Oh, helemaal niet. Nee. Ik vind absoluut niet dat mijn bezwaar tegen de opzet van Nemo en het gecentreerd zijn op die exhibits, dus verhaaltjes, dat betekent dat Rob maar zou moeten ophoepelen. Helemaal niet. Hij is zeer betrokken bij het bedrijf. Hij heeft daar heel veel goeds voor gedaan. En aan de positieve kant is dat als er een keer een verhaaltje te geven is, dus een speciale tentoonstelling of dergelijke, zoals bijvoorbeeld ze gedaan hebben met DNA en met een speciaal ding voor tieners, voor je lichaam en dergelijke, dan is dat buitengewoon goed. En het knappe daarvan is dat het dan ook een heleboel mensen binnenbrengt, zoals genoemde tieners, die anders niet binnengekomen zouden zijn. En dat is een grote sterkte van Rob.
Ja, we lopen nu Nemo binnen.
Hallo.
Maar er is nu, op maandag zijn we eigenlijk altijd dicht. Dus het is nu heel rustig hier. Dat was wel grappig. Kunnen we even naartoe lopen? We kregen hier natuurlijk allerlei kinderen en ook veel scholieren. Van de jaren 13, 14, 15. Die een beetje hier verveeld met hun tasje rondliepen. En zo, wat doe ik hier? Ik moet hier naartoe van school. Dus toen dacht ik, ja, hoe kunnen we deze kinderen nou ook bezighouden? Dus wat we toen gedaan hebben is een tentoonstelling gemaakt over hunzelf. Deze tentoonstelling heet Teen Facts en die gaat eigenlijk over het tienerbrein. Bijvoorbeeld daar zie je een enorme rommelige tienerkamer. En er wordt uitgelegd waarom tienerkamers altijd zo'n zooi zijn.
En waarom is dat?
Nou, dat is omdat het brein is in de ontwikkeling. En dat brein maakt, als je 10, 11 bent, gaan er opeens enorm veel nieuwe cellen groeien. En dat brein raakt helemaal ontregeld. A, gaat je lichaam groeien. Dus eigenlijk kan je brein dat niet goed bijhouden. Want de groei van je ledematen bijvoorbeeld, die gaat sneller dan de groei van je brein. Interessant is dat ze daarom ook vaak zo onhandig zijn. Want ze hebben zeg maar 10 jaar lang, 11 jaar lang gewoon met dat lichaam geleefd. En dat is langzaam maar zeker gegroeid. En dus die coördinatie, die hebben ze van nature, zeg maar, is die mee ontwikkeld. Maar opeens gaan die handen groter worden, die benen worden langer, die armen worden langer. Dus dat brein kan dat gewoon even op dat moment niet aan. En daar word je dus onhandig van. Maar het brein moet keihard werken om dat lichaam goed te coördineren. Dus die hele tentoonstelling gaat daar eigenlijk over. Ook er is een ding over angst, over dansen, over seks natuurlijk.
Ja, tongen. Geslachtsrijp daar.
Er loopt een heel filmpje over hoe dat dan zit met de geslachtelijke ontwikkeling op dat moment. Weet je, op het moment dat je puber wordt, gaat natuurlijk schaamhaar groeien, je borsten gaan groeien. En hoe komt dat dan? Of hoe je, als je voor het eerst gaat drinken en auto rijden. Ook spanning en sensatie. Dan afgescheiden. Je mag je alleen maar in als je boven de 12 bent. Er staat er altijd iemand bij. En dan zie je wat plaatjes van dieren die het met elkaar doen. En je ziet iets over wat seksualiteit is. En de chemie van seksualiteit. Welke dingen er een rol bij spelen. Welke hormonen er een rol bij spelen. Allemaal poppen in standjes. Dit is het meest omstreden onderdeel van van Nemo.
Want kinderen die dan jonger zijn en die hier toch willen kijken.
Nou ja, kijk, seks is natuurlijk, ja, het is maar hoe je het beschouwt. Maar het is niet vies. En het is iets wat bij het leven hoort. In het begin dachten we, hier krijgen we vast heel veel commentaar op. Amerikanen vinden dit een lastig ding. Okay. Maar grappig genoeg, we hebben er eigenlijk heel af en toe, als je een hele christelijke school hebt, dan willen ze nog wel eens daar moeite mee hebben. Maar eigenlijk hebben we nooit commentaar erop gehad. En in principe staat hier ook altijd iemand. Je krijgt een muntje, krijg je dan mee en dan mag je gewoon hier erin. Dat is eigenlijk het idee van die tentoonstelling is, leer jezelf kennen als je puber bent. En het is een hele spannende tentoonstelling. Heel uniek ook, want in de wereld is eigenlijk geen één tentoonstelling die dit als thema heeft.
Dus jullie zijn daar uniek in?
Ja, dat is heel bijzonder. Nou ja, maar daarnaast staat gewoon een heel technische tentoonstelling over elektriciteit. Yumi Electricity.
Maar dit vinden ze waarschijnlijk helemaal niet meer interessant,
hoor. Nee, die seks. Nou, dit is ook weer een interessante tentoonstelling. Die gaat over de relatie tussen elektriciteit, magnetisme en wat dat te maken heeft met je mp3-speler, je mobiele telefoon en de hele moderne wereld.
Hier maak je kennis met de grootste mensrobot van Europa. Leer je magische en niet-magische metalen van elkaar onderscheiden. Speel je naar hartelust met een van de vele computers. Ervaar je wat het is om dronken achter het stuur te zitten. Of doorgrond je het mysterie van de tongzoen.
Toen ik van de middelbare school afkwam, wilde ik eigenlijk muzikant worden. Want ik speelde klassiek gitaar. Toen zat ik op een vooropleiding. Toen waren er allemaal mensen die veel beter waren dan dat ik was. En toen dacht ik, dit gaat helemaal niks worden. Want ik eindig dan als gitaarleraar 3 hoog 8. Daar had ik geen zin in. Dus toen had ik een sollicitatie geschreven naar de NOS. Hier, want ik woonde in Hilversum. Van, hebben jullie niet iets met techniek en muziek? En toen kon ik gelijk beginnen als assistent geluidstechnicus bij de radio. Heb ik een aantal jaar gedaan. Was ontzettend leuk. Maar daar raakte ik in contact met programma's maken en dat soort dingen allemaal. En na een jaar of 3, 4 dacht ik, ja, ik wil eigenlijk zelf programma's maken, maar ik heb geen intellectuele bagage. Want soms toen ik kwam van de middelbare school af, was gelijk toen gaan werken eigenlijk. Dus toen las ik een boekje. Bij toeval, nou, ik weet niet in de hoeverre dit soort dingen toevallig zijn, maar over getal en kosmos. En het ging over geometrie en filosofie en de rol van de geometrie en het getal in de filosofievorming en de kennisvorming in onze wetenschappelijke omgeving. Toen dacht ik, nou weet je, ik ga gewoon filosofie studeren als een soort om intellectuele bagage op te doen over onze manier van denken, hoe ontwikkelde onze manier van denken zich, wat is wetenschap, wat is geen wetenschap, in ieder geval laten we zeggen, wat zijn de theoretische ideeën daarachter. En ik moet zeggen dat dat een goede keuze was, ben ik ook gaan doen. En daar heb ik leren schrijven, maar ook zo ongelooflijk veel geleerd over het wetenschappelijk denken en de manier waarop het wetenschappelijk denken zich door de historie heen heeft gevormd. En eigenlijk pas ik dat nu nog steeds toe in het denken over programma's maken.
Minuscule details, zoals een luchtbel in de atmosfeer of een kleine werkeling van de wind, kunnen weermodellen apart spelen. Met nieuwe technologieën binden meteorologen de strijd aan met het wispelturige weersysteem. Welkom in de wereld van geoengineering.
Deze uitzending, dit is Labyrinth. Hij is net wezen monteren eigenlijk. En deze gaan we nu kijken als een soort eerste versie. Waar we beoordelen van, is de lijn goed, klopt het verhaal? En dat soort dingen allemaal. En dat is, en wat je dus doet, is gewoon de ruwe versie bepalen. Dus hij heeft de juiste teksten er nog niet helemaal bij. En de juiste montage is er nog niet helemaal. Maar dan heb je wel een ruwe schets van dat hele programma.
In zijn slaap-annex-weerkamer in het Groningse Aduard neemt de 16-jarige Joost Smits al sinds jaren minutieus de weerkaarten door. Hij is vastbesloten het complexe weersysteem tot op de bodem te doorgronden. En wat wil je dan precies weten?
En ja, hoe dat nou komt. Hoe komt nou een onweers bij? Hoe komt nou regen? Hoe kan het dat het zo warm is? Hoe kan het dat het zo koud is? Hoe kan het dat het sneeuwt? Hoe komt het allemaal?
Tot zover hebben we beeld gemonteerd.
Het is een algemeen weerpraatje voor Nederland als geheel is prima, maar het geeft niet de antwoord op de vragen die mensen eigenlijk echt hebben als ze iets willen kennen.
Dat lijkt dus een eind te maken aan de droom van de jonge weerman Joost.
Nee, want die dingen die op de mobiel, computer of internet komen, moet dat er nog door een weerman worden gemaakt. Dus ze zijn altijd nog nodig. Er zijn altijd mensen nodig voor een computer.
En wanneer kunnen we jou verwachten op tv?
Misschien over 15 of 20 jaar, je weet maar nooit.
Nou, dat vind ik wel zoet.
Hij moet eerst nog studeren. Ja. En dan moet hij nog ervaring opdoen. En dan kan hij pas op televisie.
Ja. 16 jaar en dan precies al helemaal dat.
Grappig, hè?
Tegen die tijd hebben we gewoon een virtuele weerman, volgens mij.
Ik ben Annemieke Smit. En ik heb al een ervaring van 15 jaar als wetenschapsjournalist. Ik zeg altijd, voor wetenschap moet je vooral gezond verstand hebben. En steeds heel erg denken van, snap ik het nog? Begrijp ik het nog? En als je het dan vertaalt in je eigen woorden, in je eigen termen. Dat je denkt van, ik relateer het ook vaak aan mijn eigen omgeving. Dat ik denk van, hoe zou ik zoiets doen? En dan ga ik het zelf ook snappen. En dat blijft gewoon altijd zo gaan. Dat is na 15 jaar nog helemaal niet veranderd. Want al die beta dingen, weet je, of nou, wat ik nu dan mee bezig ben over schilderen in de ruimte schieten en zo. Ik weet niet precies hoe dat allemaal zit. En dan, ja, op de een manier kom ik er door heel gezond na te denken, kom ik er best wel uit.
En daardoor kun je de programma's waarschijnlijk ook over op een groot publiek, wat wel geïnteresseerd is in wetenschap, kun je dat overbrengen.
Ja. Of zullen we de atmosfeer zelfs kunnen temmen?
Dan zou ik ook gaan naar het nieuwste. Of dat,
dus ja. Even meer in je voice-over nog neerzeggen. Mm-hmm. Dat wij met dit programma iets laten zien wat nog niemand gezien heeft. Even gechargeerd. Ja, ja. Want dat mis ik. Dat...
In die teaser moet je denken van... Shit, Weerman wordt overbodig en ze gaan het beter doen, bij wijze van spreken. Of door die 3D-modellen verdwijnt de Weerman misschien wel. Of ik wil weten in de teaser van waarom ik moet kijken. Dat is namelijk omdat ik opeens zie dat de weersvoorspelling waarschijnlijk veel beter gaat worden. En veel nauwkeuriger op basis van 3D-technologie en de GPS. En weet ik dat je opeens, oeps, er komt iets heel nieuws op ons af.
Weersvoorspellers zitten regelmatig naast. Maar met nieuwe technologieën binden ze de strijd aan met het wispelturige weersysteem. Om de opwarming van het klimaat tegen te gaan, willen wetenschappers een schild rondom de aarde aanbrengen waarop de zonnestralen reflecteren.
The whole thing weighs a gram, which is the same as a large butterfly.
Welkom in de wereld van geoengineering.
Mijn naam is Michiel Buchel. Ik ben algemeen directeur van wat voluit NCWT, Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie heet. Waar NEMO ons belangrijkste onderdeel van is, maar waarnaast ze ook een aantal andere activiteiten uitvoeren op het gebied van wetenschapscommunicatie. Ik denk dat de kracht van Rob van Hattem is dat hij zeg maar de latente interesse en nieuwsgierigheid die er bestaat bij mensen van hoe zit de wereld in elkaar, hoe werken dingen, waarom is iets zoals het is, dat hij dat paart aan een hele spontane en directe manier van vertalen naar de leek, zeg maar. En dat is een kwaliteit die hij in het tentoonstellingsbeleid in NEMO inmiddels een jaar of 10, ja, bij alles wat wij doen bewaakt en aanbrengt, zeg maar. Dus enerzijds, het moet wetenschappelijk juist zijn, het moet kloppen. En anderzijds, het moet ook op zo'n manier gebracht worden dat mensen met een beperkte opleiding, kennis op dat gebied, geïnspireerd raken en geïnteresseerd raken in het onderwerp.
Hebben jullie nu ook het idee dat er meer jonge vrouwen die beta-achtige kant uitgaan, ja, dan voorheen?
Ja, nou, dat idee hebben we niet alleen, dat is ook meetbaar. De instroom van meisjes, HAVO, VWO met NNT-profielen, natuur en techniek, is de afgelopen jaren echt toegenomen. En ook het aantal studenten. Er was een speciaal groot actieplan voor uitgevoerd door het platform Beta Techniek, wat 5 jaar geleden is gestart, wat echt een doelstelling had om 15% meer instroom in beta-technische studies te krijgen. En dat lijkt ook goed te lukken. En daarnaast zie je, daar besteden wij ook veel aandacht aan, dat zeg maar de hele genderproblematiek, hoe wordt